Hi, goedemorgen Peter.
Goedemorgen, Otto.
We zitten in die verkenning van wat vrije keuze is. En we hebben daar al een hele hoop dingen van bekeken. En voor mij is het geniaal dat ik zo het verhaal kan vertellen. Omdat daarmee dat wat in me zit naar buiten kan komen. En op een rijtje kan komen. Stapsgewijs. En dat is in feite ook waar het verhaal vandaag over gaat. Want het gaat dan over de manier waarop vrije keuze beleefd wordt tussen ons in onze samenleving. Vorige keer ging het dan over levenskunst en de manier waarop we vanuit onze eigenheid gebruik maken van vrije keuze. En hoe we in ons lichaam vrije keuze vertalen van een gedachte naar een actie. In feite is dat het omzettingsspoor van wat we kennen als magie. Het is redelijk magisch als je dat zo bekijkt, want je hebt een idee in je pijnappelklier. Dat gaat dan naar je hypofyse, waar het als een dierachtige, plantaardige respons wordt geïnterpreteerd. Vervolgens gaat het dan in het lichaam verder in de organen, waardoor het klimaat wordt veranderd waar de cellen op reageren. Dus dat is echt de vertaalslag van idee naar actie. En daarbij kwam ook al aan bod dat we vrije keuze alleen maar in ons kunnen beleven. En we kunnen niet kiezen voor een ander, maar omgekeerd, we kunnen ook niet voor een ander bepalen wat hij moet doen. Op het moment dat dat wel zou gebeuren, dan heb je te maken met een verstoring van vrije keuze. En in feite is dat waar het verhaal van vandaag over gaat. We krijgen daar ook te maken met de tegenhanger van alles wat we in ons lichaam al doorgenomen hebben, bekeken hebben, begrepen hebben, dat we te maken hebben met cellen die zich delen, daardoor organen vormen, daar vandaan een lichaam vormen en vanuit ons lichaam vormen we de mensheid. Waar het vandaag over gaat, is hoe we dan die vrije keuze beleven in onze omgeving en hoe op basis van onze eigen keuze we sociale systemen bouwen, culturen bouwen en de mensheid vormen. In principe is dit voor mij ook het aanknopingspunt om te zien hoe we elk voor onszelf samen paradijs kunnen vormen. Daar zitten een aantal belangrijke gedachten bij, namelijk dat de enige manier waarop je dat kan doen is door het zelf te doen. Zoals je alleen maar zelf je vrije keuze kan bepalen, een ander die kan dat niet voor je. Wat wel kan gebeuren is dat een ander je de vrije keuze ontneemt, omdat hij de vrije keuze niet erkent of niet respecteert. Of doet alsof dat gewoon niet het geval is. En dat is een pathologie, in feite een misdaad die op het moment in onze samenleving heel veel voorkomt. Vandaar dat ik ook even een uitgesproken koppeling weer moet leggen naar die ontwikkeling van vrije keuze. Niet alleen van cel naar orgaan, naar lichaam, naar de omgeving toe, maar ook in de ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassen toe. We leren ons als het ware inleven in het gebruik van vrije keuze, maar vooral we leren ook omgaan met de gevolgen van vrije keuze. Dus als baby kan je nog niet lopen, dus je bent helemaal afhankelijk van je omgeving en daar wordt ook veel misbruik van gemaakt in latere tijd. En in die afhankelijkheid word je verzorgd en het enige wat je op dat niveau kan realiseren van je vrije keuze is dat je ergens een bepaalde koppeling hebt tussen je bezieling en je beleving van je lichaam. Daar vandaan komt er dan een latere fase van ontwikkeling dat je spelende wijze leert vallen en opstaan. En vooral het opstaan is daar belangrijk. Maar dat principe gaat ook door in de manier waarop we met vrije keuze leren omgaan in het maken van fouten en het leren maken van nieuwe keuze. En dat laatste is heel belangrijk, want voor een hele hoop mensen is dat als het ware omgekeerd geworden. Die hebben het idee dat ze verlamd worden in vrije keuze omdat ze een fout gemaakt hebben. In plaats van dat ze zien dat het maken van een fout juist het vermogen is om dat te kunnen herstellen. Dus we hebben dan naast elkaar een ontwikkeling die parallel loopt aan die van cel naar orgaan, naar lichaam, naar mensheid. In de ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Maar dan in de ontwikkeling van vrije keuze, van hel naar vagevuur, naar hemel, naar paradijs. waarbij hel dan de situatie is dat je niet weet dat je vrije keuze hebt, of dat je de ontkenning van vrije keuze van binnen of van buiten. Vage vuur is het leren gebruiken van vrije keuze, maar daar nog niet samenhangend in kunnen werken. Het gevolg is dan dat de ene keuze de andere weer ongedaan maakt en je als het ware in een kringetje rondloopt. Het derde niveau van hemel is dat je doorhebt dat je in vrije keuze niet alleen een stap voorwaarts en terug kan maken, maar je kan ook een stap voorwaarts en opzij maken, of een stap voorwaarts en weer verder. En als je dat even bekijkt in de metafoor van twee benen, het is dus duidelijk dat je niet op de plaats blijft staan zoals in de situatie van hel het geval is. Of dat je een stap voorwaarts neemt en een stap terug neemt, in feite hetzelfde been gebruikend zoals in vagevuur het geval is. Maar dat je ontdekt dat je je andere been kan bijzetten en dat je op je benen kan staan, dat je per been kan staan en dat je daar vandaan verder kan gaan. En dat is in feite de stap van ontwikkeling van puberteit, dat je ziet dat er een grens is aan de eerste stap, de eerste keuze, maar dat je daar vervolgende keuze op kan doorbouwen. En dat doorbouwen van vrije keuze, dat is die hele essentie van de kunst van leven. Een samenhangende keten van keuzes bouwen, zoals het lichaam vanuit celdelingen samenhangende voortbouw doet en het hele lichaam opbouwt. En ook onze DNA op die manier wordt opgebouwd. De vierde stap van die ontwikkeling is dat je dan uitkomt bij volwassenheid. En dat is dan in de stappen van vrije keuze, van hel naar vagevuur naar hemel, de stap van het doorgaan naar paradijs. In de ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassen, heb je te maken met een ingroei in de samenleving, in de stappen van hel naar vagevuur naar hemel naar paradijs, heb je een beleving van in feite de zin van leven. Hoe dat wat je doet van zinloos in hel naar weinig betekenisvol in vagevuur, naar een open mogelijkheid in hemel, leidt tot hele gerichte, beleefbare, ervaarbare resultaten in paradijs. Laat ik daar even een metafoor naast zetten van het planten van een zaadje. Als je het zaadje in de grond zet, dan heb je niet meer dan een zaadje in de grond. Laat ik dat even vergelijken met de situatie van hel. Er gebeurt nog niks. Dan ontkiemt het zaadje onder de grond. Er ontstaan wortels. Er is een beweging, maar aan de buitenkant beleven we daar nog niks van. Die situatie van vagevuur. Er is een ontwikkeling, maar je kan er niet bij. Dan komt de fase dat er groei boven de grond is. Dat is die fase van hemel. Er is een nieuwe ontwikkeling. Maar je kan eigenlijk nog niet zien wat voor een kruidje of onkruidje dat is. Dus je weet ook niet of het een mogelijke bron van voedsel is of een geneeskruid. Dan uiteindelijk komt er een bloem aan en er komt daar vrucht aan. En die vruchten, daar kan je wat mee. Die vruchten die kan je weer zaaien. Dan kom je uit op het begrip van de paradijsplanters. Dat je van de vruchten die je oogst, de zaden weer kan zaaien. En dat is ook een mooie metafoor van het doorbouwen op de keuze die we hebben gemaakt. Ik heb nu even dat principe van vrije keuze weer op een rijtje gezet. Van hoe dat in ons lichaam gebeurt. Welk principe daarachter zit in die relatie tussen hel, vagevuur, hemel en paradijs. Ik heb dat nu parallel gelegd aan de manier waarop we in ons leven ons ontwikkelen, van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Waar het in feite nu om gaat, is dat dit instrument, wat al beschreven was in het verhaal over levenskunst, dat we dat nu parallel leggen aan de binnenkant van het lichaam met de buitenkant van het lichaam, zodat we de doorgroei aan de binnenkant van cel naar orgaan naar lichaam naar mensheid kunnen vergelijken met de doorgroei van individu in een relatie naar groepen naar de mensheid. Dus je ziet langs twee sporen komen naar de mensheid toe. In het ene geval vanaf de cel, in het andere geval vanaf het individu of vanaf de ziel, laat ik het zo even noemen. De mensheid is opgebouwd uit die twee componenten. Aan de ene kant onze ziel, die samenkomt tot een bewuste mensheid in de normale situatie. En aan de andere kant de belichamen. De mensheid als één organisme, één entiteit, bezield en gedragen door elk individu. En dat is dan ook waarin het paradijsverhaal er een omkeer is ten opzichte van het sociale verhaal zoals we dat nu zien. Want in het paradijsverhaal zie je dat elke mens de mensheid vormt en de mensheid niet bestaat als die niet gedragen is door het bewustzijn van elk individu. De sociale integratie, de sociale ontwikkeling, die is helemaal gebaseerd op het gegeven dat uiteindelijk de mens van baby naar kind, naar puber, naar volwassen, leert om te gaan met zelfstandigheid, letterlijk als kind, met autonomie, letterlijk als puber, weten wat je eigen grenzen zijn en de grenzen van anderen respecteren, en dus ook als soeverein, weten dat alleen jij je leven bepaalt, maar dat we dat samen doen als mensheid. Dus dat je als mens soeverein moet zijn om als staat en als mensheid soeverein te kunnen zijn. Dus het gaat er juist om dat iedereen individueel bewust is en verantwoordelijkheid is met vier principes. Namelijk die van vrije keuze. De tweede is respect van vrije keuze. De derde is responsibility. Het kunnen omgaan met de gevolgen van alle keuzes die je maakt. Dus sequentie van consequenties van je vrije keuze. En de vierde is reliability, dat er integriteit is in de manier waarop je met die keuze doorbouwt. En daarin zie je dan ook dat die integriteit, die dus te maken heeft met je integratie in de mensheid, moet de tegenhanger zijn van de gezondheid in je lichaam. En dan zie je ook dat je daar de tegenhanger in vindt in vrede in de mensheid. Vrede in de mensheid is exact hetzelfde principe als gezondheid in ons lichaam, namelijk de integratie van het deel in het geheel. En je ziet op dat niveau ook dat we in de mens te maken hebben met de integratie als deel in het geheel, in het vormen van de mensheid. De mensheid is ons grotere lichaam en wij zijn daar elk een cel van. Zoals de bewustheidsontwikkeling van ons lichaam gebaseerd is aan het celbewustzijn, zien we dus dat zelfbewustzijn vanuit celbewustzijn ontstaat en mensheidbewustzijn vanuit mensbewustzijn ontstaat. Dus het gaat erom dat elke mens leert om volledig zelfbewust te worden. En dat werkt natuurlijk het beste wanneer dat gekoppeld is aan het celbewustzijn. En daar zie je dan ook dat er een koppeling is in het beleven van meditatie. Het doorlopen van de slaapcyclus met de vier stappen van omgevingsbeleving naar lichaamsbeleving naar orgaanbeleving naar celbeleving. Want dat zijn de vier stadia van de slaapcyclus, waarin je dan van de beta-golven van de omgevingsbeleving overgaat naar de alfa-golven van de droombeleving en dan overgaat naar de theta-golven van de orgaan en diepere bewustzijnbeleving. Dat is het niveau wat de Grieken en de Romeinen beschreven als de zodiac van de goden, in feite onze organen. En daarna kom je dan uit in wat in de oude teksten bekend staat als enlightenment of satori, de celbeleving, want in de celbeleving kan je ervaren dat je het universum buitenste binnen bent. En dat het dus één geheel is en dat je eigen beleving dus gekoppeld is aan die celbeleving. Zoals het boek The Life of the Cell van Sat Prem beschrijft in de studie van het leven van Mira, die samenleefde met Sri Aurobindo. En zij deed een meditatie waarin ze haar cellen weer informeerde van haar bewustzijn en beleving van de buitenwereld. We hebben daarmee dus te maken met in feite de tegenhanger van die celdeling, waar het verhaal mee begon, nu gekoppeld aan de slaapcyclus, die een verhaal apart is, die ik net heb kort samengevat, als de overgang van omgevingsbeleving naar lichaamsbeleving, naar orgaanbeleving, naar celbeleving. Maar die twee die moeten dan in combinatie omdraaien naar zeg het wakker worden van beleving van mens in de mensheid. Een ontwikkeling en het wekken van een bewustzijnsniveau systematiek. Een bewustzijnswakker worden in de ontwikkeling van het besef van de rol van vrije keuze in jezelf als individu, in relatie, in groepen in de mensheid. En daarmee hebben we dan te maken met de hele systematiek waarin je ziet dat exact datzelfde principe wat beschreven was voor de ontwikkeling van leven vanuit de celdeling, zien we dan ook in de ontwikkeling van cultuur, in de manier waarop jij als individu vrije keuze maakt in je leven, vanuit je die vrije keuze relaties aangaat met anderen, die dus op vier niveaus moeten zijn onderbouwd, hè, die van vrije keuze, van respect, van responsibility en van reliability, waarmee in feite je eigen individuele sociale netwerk bouwt. Dat is niet de familie waar je mee geboren bent, maar de familie die je voor jezelf ontwikkelt. Bij de boeddhisten heet dat dan een sangha, je spirit tribe. Dus die familie die je vanuit je leven ontwikkelt, dat is dus een kunst waarbij je dus ook heel gericht op dezelfde manier die stappen moet doorlopen zoals cellen vanuit hun feed forward en hun feedback loop in die celcommunicatie lussen van vertrouwen en verbanden en samenhang bouwen waarop ze kunnen doorbouwen en vervolg contacten kunnen bouwen. En op die manier krijg je dan ook dat je in je levensontwikkeling met andere mensen contact ontwikkelt. Seksualiteit is daar een onderdeel van. En dat is niet gebaseerd op seksualiteit met één op één, maar dat is in feite open voor iedereen. Maar er zit wel een ander besef bij. Als je kijkt naar de groei van de mensheid, dan zie je dat de groei van de mensheid stabiel is op het moment dat elk mens één kind heeft. En dan krijg je dus dat je een hele gerichte selectie krijgt in de mensheid, dat je namelijk gaat kijken met wie je een kind hebt, waar jij als individu voor zorgt. En dan krijg je dus een heel andere sociale samenleving, waarbij het maken van contacten met anderen vrij is, zoals dan in het Paradijsproject is omschreven, in de wereldregering aan de waardebank. Maar dat je in je seksuele leven net zo vrij bent, dat is dan ook een onderdeel van het principe van Spirit In, maar dat je in het voortplanten een hele directe, relevante beperking hebt, een hele gerichte keuze, dat je weet dat zo gauw je een kind verwekt, dat je daar ook weet, kies jij ervoor om dat kind te hebben, kies de ander ervoor om dat kind te hebben, te weten, is er iets in de ander wat jij wilt laten voortbestaan in jouw leven, dan heb je dan 21 jaar zorg, 28 jaar zorg voor het begeleiden van die anderen in het volwassen worden tot volledige soevereiniteit als mens in de mensheid. En dan krijg je dat vanuit die beleving je een 1-op-1 relatie hebt met een ouder en een kind, die je als het ware vormgeeft vanuit een 1-op-1 seksuele relatie met een ander, want dat is degene waarvan je de kwaliteiten ziet, herkent en wilt samenbrengen met je eigen kwaliteiten in een een tehuis voor een nieuwe ziel. En daarvan dan krijg je dan dat je in seksualiteit een heel andere kwaliteit beleeft, omdat de rol van seksualiteit heel open is, maar de functie van seksualiteit heel besloten is. Elke ouder één kind, zodat de mens als mensheid stabiel blijft, tenzij het heel duidelijk is dat er voor de mensheid behoefte is aan een verdere ontwikkelingsstap. Maar op dat niveau krijg je dan dat vanuit de ontwikkeling van seksualiteit ook telepathie meekomt in het verhaal. Voor degenen die dat verhaal niet kennen, dat is heel goed te zien in het werk van Wilhelm Reich. Die ook heel duidelijk uitlegt dat van seksualiteit krijgen een fysiek contact dat leidt tot een chemische activatie in het lichaam, waardoor een elektrisch niveau verlegd wordt, waardoor het bewustzijn kan overschakelen naar telepathisch bewustzijn. En vanaf dat moment weet je natuurlijk als mens, in de mensheid, dat je via die telepathie, vroeger werd dat dan genoemd godbewustzijn, op elk moment te raden kan gaan bij de rest van de mensheid over de beste oplossing voor de situatie die je in zit. Om het even in een metafoor te zeggen, je kan in een situatie zitten waarbij je ziet dat er verschillende mogelijkheden zijn, waarvan je voorziet dat dat verschillende consequenties gaat hebben. Ga je een rivier over of leg je een steen midden in die rivier, zodat anderen daar in het vervolg veel makkelijker overheen kunnen lopen. Dan kan je via je telepathie even contact opnemen, doorgeven, ik ben nu hier, ik ben nu daarmee bezig, dit is waar ik naartoe ben, is dit ook voor anderen relevant? En zo ja, dan ben je degene die daar is en vanuit jouw actie kan er dan iets gedaan worden waar anderen later ook profijt van kunnen hebben. Ja. Dus je leert op een heel andere manier denken, want in alles wat je doet hou je dus ook rekening met de manier waarop dat voor anderen relevant en praktisch kan zijn. Om het zo maar te zeggen, als je telepathie meedoet, dan heb je vanzelfsprekend dat je in je besluiten kan raadplegen wat er in de rest van de mensheid speelt. Maar tegelijkertijd ben jij toch de enige die er op dat moment daar is die het doen kan. Dus je hebt weliswaar meer informatie over wat het is, maar dat bepaalt niet wat jij gaat doen. Want dat moet je zelf bepalen. Dan leef je zelf met de consequenties daarvan. Dat is iets wat je... En denk even terug aan het verhaal van opbouw van informatie in DNA. Dat is iets wat vanuit jouw actie jouw ziel verder bijbouwt. Waarin je voortbouwt aan je eigen ziel. Dus in je leven blijkt het er altijd om gaat dat wat jij doet jouw leven en jouw lichaam bepaalt. Dus daarmee heb je dan die sociale ontwikkeling al in beeld ten dele. Het gaat dus om hetzelfde principe als die celdeling, gekoppeld aan dat effect van bewustwording of zelfbewustwording wat we kennen vanuit de slaapcyclus. Wat we dus nu ook zien in verband met de sociale ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Maar wat we dus nu ook zien in directe relevantie met de betekenisgeving van je eigen leven op aarde als zielsontwikkeling. En daarmee komen dus hele gerichte stappen bij elkaar die ook aan bod kwamen in het bekijken van de manier waarop we vanuit onze vrije keuze besluiten nemen. Op basis van onze besluiten tot een bepaalde gedachtenstructuur komen. Te weten onze overtuigingen. En vanuit de overtuigingen die dan in actie kunnen brengen. Wat dan weer kan leiden tot het systeem wat we kennen als onze reflexen. We hebben daarmee dan in feite de hele basis van de sociale integratie en integriteit al te pakken. Het gaat dus over een aantal stappen waarbij je aan de ene kant leert omgaan met vrije keuze. En leert beseffen hoe volledig belangrijk dat is voor je eigen zielsontwikkeling. Dat is de betekenis van je leven ligt daarin bepaald dat je leert leven als schepper in de schepping met alle verantwoordelijkheden die dat geeft. Zoals dat in de oude tekst bestaat. De aarde is geschapen zodat de mensen, zodat de goden zichzelf kunnen herkennen. Omgekeerd geformuleerd dat je kan ontdekken dat je leeft met die goddelijke principes van schepping die we zien onze organen, letterlijk ons grensverstellend vermogen. En dat we dus leren dat we vanuit dat grensverstellend vermogen wereldscheppend bezig kunnen zijn. Ten dele als individu, maar vooral als mensheid. En voor het principe van paradijs en paradijsplanten, dan gaat het er dus om dat je aan de ene kant in je eigen bewustwording contact maakt met zielsverwanten, verwante zielen, en daarmee je je eigen spirit family ontwikkelt, de relaties die je legt, de mensen waar je in je leven mee omgaat, de groep die je daarmee vormt, en hoe je samen als groep bijdraagt aan die volledige bewustwordingsontwikkeling van de mensheid. In het volgende verhaal wil ik dan verder ingaan op de cultuurontwikkeling, hoe je dan als individu in groepen eigenlijk hetzelfde doet als wat ik nu beschrijf. Dat je dan als individu je plaats inneemt als mens in de mensheid. Maar dat cultuurontwikkelingsverhaal gaat erover dat je als individu samen een groep vormt. En dat je dan als groep relaties aangaat met andere groepen. En in feite hetzelfde herhaalt. Dus dan zie je het verschil tussen cellen die samen organen gaan vormen. Ten opzichte van organen die samen lichaam gaan vormen. En dan zie je dus ook dat pas op het moment dat je zelf die verantwoordelijkheid hebt in het vormen van je eigen bewustzijn en je eigen gerichte levenskeuze, dus de ontwikkeling van je eigen ziel, dan kan je ook pas zien hoe je als groep een ziel bouwt en die zielen met elkaar in contact weer verder doorbouwen. Het is al door een doorbouw van hetzelfde principe, zoals dat ook aan bod kwam in die relatie tussen cel die organen vormt, die het lichaam vormt, die de mensheid vormt. Maar we hebben daarmee dus ook niet alleen te maken met die ontwikkeling van lichaam en mens, of vrije keuze en acties vanuit de ziel, maar we hebben ook te maken met de manier waarop dat zich afspeelt op verschillende niveaus van bewustzijn. In ons lichaam zie je dat de cel die is bewust. In organen zijn de cellen maar bewust van een gedeelte van wat er gebeurt. De andere cellen doen namelijk de rest. Ze zijn wel onderdeel van hetzelfde proces. Dus ze zijn er onderdeel van. Vandaar dat ze ook onderbewust zijn. En als je kijkt naar cellen in verschillende organen, dan zie je dat cellen per orgaan als celgroep onderbewust zijn, maar andere organen die doen het anders. En daar zijn die cellen in dat orgaan onbewust van. Die andere organen die nemen dat over. En als je dan verder kijkt, dan zie je dat de cellen in de organen, de organen ten opzichte van de andere organen, en dan de organen samen ten opzichte van het lichaam, dan zie je dat voor het lichaam hebben we ook dat wat buiten het lichaam is, dat we alleen maar waarnemen op de rand, op de oppervlakte van het lichaam. En voor de cellen is dat letterlijk buiten bewust. En die vier verschillende niveaus van bewustzijn, die leren we als het ware doorlopen in de slaapcyclus. En we leren als het ware slapend bewust worden. Dat is ook wat ik al eerder beschreef, dat waar de sprookjes voor het slapen gaan in feite overgaan. Dat je ziet dat je pijnappelklier is de koning. Dat je ervaart dat je hypofyse is de raadsliedenploeg om de koning heen. Dus jij bent de koning, jij bent ook je raadgevers. Dat je ziet het paleis, het hof, om die raadsgevers heen, om die koning heen. Dat zijn je organen. En dan zie je ook dat het leven wat je leeft, dus wat de bevolking in de sprookjes leeft, dat ben jezelf. Dus in je lichaam ben je zelf dat hele sprookjesrijk. Dus ben je ook rijk doordat je dat sprookje kan beleven of daar een hel van maken. Wat dan beschreven wordt in de draken, de oude primaire reflexen, in feite de kundalini. Die als het ware dan ineens aanklopt en zegt van je fysiek nu je eigen leven, doe er wat anders mee. En dan de boerenzoon, die moet dan als het ware die hele cyclus weer doorlopen. Die moet zelf ontwikkelen wat er aan landschap is, wat de organen zijn, wat de hypofyse is. Om zelf te weten dat die zelf bepalend is voor zijn leven. Zo ontdekt via die sprookjes dan iedereen ook dat die zelf levensbepalend is. En dat is wat dan in onze cultuur mensen in feite wel wordt aangeboden, maar tegelijkertijd wordt afgepakt in onderwijs, schoolonderwijs. Het gaat erom dat je weet dat je zelf de koning bent in je eigen leven. Dat je anderen op diezelfde manier respecteert. In de taal van Sanskriet heet het dan namaste. Ik groet het goddelijke in ook jou. En op basis daarvan krijg je dan dat je ziet dat je in het beleven van die vrije keuze, in jezelf, dat ook met anderen kan beleven. Maar dat je daarmee ook te maken hebt met exact diezelfde stappen van vrije keuze naar een besluit, naar een overtuiging, naar reflexen. Maar dan in samenspel met individu, in relatie, in groepen, in de mensheid. En die vier stappen van bewustzijn, die zie je daar dan ook in. Dat in het individu heb je volle bewustzijn over de keuze die je neemt. In de relatie heb je maar de helft van het bewustzijn in wat er zich in die relatie afspeelt. De feedforward lust die kan jij doen, maar de feedback lust die komt bij de ander vandaan. En op basis daarvan stuur je dat samenspel met elkaar bij en besluit je of dat een tijdelijk contact is, een contact wat je langer aanhoudt, of een contact dat je levenslang onderhoudt en waar op voortgebouwd kan worden. Het gaat aldoor over dat kunnen voortbouwen op. In relatie heb je dus dat je met dat onderbewustzijn zit, en dat is ook het niveau van een besluit. Op het derde niveau krijg je dan dat je vanuit die relaties groepen kan vormen. En bij groepen zie je dat je te maken hebt met het niveau van overtuigingen. Dat is waarom geloven worden gebruikt om mensen te manipuleren. Terwijl normaliter zou het zijn dat mensen vanuit hun eigen ziel doorhebben dat ze dezelfde intenties hebben. Dat ze op dezelfde manier voor de aarde willen zorgen, dat ze op dezelfde manier andere mensen respecteren, dat ze op dezelfde manier andere vormen van leven respecteren, dat ze een kwaliteit van leven willen ontwikkelen met elkaar. En dan krijg je dat je daar een overtuiging hebt van iets wat je samen wilt beleven in integriteit. Dus dat basisprincipe van gezondheid is ook de basisprincipe van vrede. En dan zie je dat groepen dus werken op dat niveau van overtuigingen. Maar dat is ook het niveau van onbewustzijn. In individu heb je vrije keuze waar je bewust bent van de keuze die je neemt. In relatie heb je daar maar toegang tot de helft daarvan. Dus ben je onbewust in je omgang met de vrije keuze van die relatie. En in een groep heb je alleen maar zeggenschap of inbreng of betrokkenheid bij de keuze die jij maakt in de relaties. Maar er zijn ook mensen die relaties hebben met elkaar, maar niet met jou op dat moment. Waardoor er ook keuzen worden genomen buiten jou om. Dus daar ben je, dat speelt zich dan op een niveau van onbewustzijn. En dan nog een stap verder, op het niveau van de mensheid zie je dus dat vanuit onze individuele keuze dat onbewust overdragen in onze relatie en onbewust doorbouwen in onze groepvorming, zodat het buitenbewust neerkomt in de mensheid. En de bedoeling van meditatie is ook om bewust te worden van die relaties tussen bewust, onderbewust, onbewust en buitenbewust, zodat we op die manier een bewustzijnsontwikkeling kunnen vormen van het gebruik van vrije keuze, waar het nog niet bewust is, buiten het bewustzijn ligt van de baby, wordt het als het ware onbewust in het kind al aangezet, is het onbewust sluimerend al actief in de puber, om bewust de basis te zijn van de beleving als mens in de mensheid als volwassene. En dat is dan eigenlijk ook de afronding van deze beschrijving of deze verhaling van de ontwikkeling van vrije keuze in sociale integratie, sociale integriteit. Het is dus altijd gebaseerd op de ontwikkeling van je eigen integriteit. Samen met het ontwikkelen van het respect voor de integriteit van de keuze van een ander. En vanzelfsprekend zit daar het hele verhaal nog bij. Dat is bij dat karma en dharma verhaal. Dat we in het ontwikkelen van ons eigen zijn en de ontwikkeling van het om kunnen gaan met vrije keuze, we leren van het maken van fouten. Het is dat verhaal van hel, vagevuur, hemel en paradijs komt daar ook weer om de hoek kijken, zodat we dat kunnen zien. En de manier dat je in je eigen vrije keuze nog leeft in je eigen hel. Je bent vrij om je eigen keuze te maken en daarmee je eigen hel te vormen. En dat is mooi zo. En als dat niet werkt, dan ga je daar ook gewoon dood aan. Of ga je er niet direct dood aan, maar word je er ziek van. En heb je, maak je je eigen leven tot hel. Het punt is dat je in de vervolgstap daarvan, wanneer je dan in de hypofyse in je eigen gedachtenwereld die keuze gaat toetsen. Je hebt een vrije keuze gemaakt, maar dan ga je in je herinnering kijken wat de hypofyse daar vertegenwoordigt. Wat er in je eigen beleving mis kan gaan met die keuze die je daar hebt. Dat is waar de koning dan te raad gaat bij de raadgevers, de hypofyse. Je kijkt in je geheugen, wat weet je hier al van? Hoe kan je je eigen levenservaring gebruiken om daarop verder te komen? Dan ga je in je meditatie verder, je leeft dieper in die vrije keuze. En gaat daarin kijken wat er in je orgaanniveau, dus in je DNA, aan herinnering is over de keuze die je voorouders gemaakt hebben. Dus je gaat een niveau dieper, kijkt wat hebben de voorouders gedaan. Dus je gaat dan de vrije keuze neem je in je eigen hel. Je toetst het in je eigen leven, je vagevuur. Daarmee is het in feite nog niet bruikbaar. Je gaat dan in je DNA kijken of dat voor de mensheid levensvatbaar is. Want alle voorouders die een keuze maakten die niet werkte, die zijn uit het plaatje weggevallen. Die zitten niet in de doorgegeven informatie in je DNA. Dus in je DNA kan je alle ervaringen vinden van succesvol overleven met de keuze die er gemaakt waren. Die zijn allemaal bijgeschreven in de DNA. Maar alle problemengebieden, die zijn daar ook als de angsten aan de beperkingen van hun keuze in hun levensangsten. Zoals die is doorgegeven in de DNA. Dus daar kan je dan kijken, oké, iemand had daar nog een lading aan hangen. Kan ik die nu oplossen of zit ik daaraan vast? Dat is dan waar je dan kan kijken wat de weg is waar je langs je kan verder gaan. De weg van het lopen naar de hemel toe, om het zo maar te zeggen. Tussen de afgronden van al die angsten van je voorouders in. Waarbij je dan ook kan zeggen, kijken welke van die angsten je kan oplossen. Overigens is dat ook een onderdeel van kwaliteitsontwikkeling in de cultuur. Als je dan een keer dat DNA getest hebt, dus dan heb je je keuze die je intern gemaakt hebt, heb je naar het niveau van levensvatbaarheid voor de mensheid gehaald. En dan de enige stap die er daarna nog is dat je dat in je leven gaat beleven. Dus dat je dat vanuit het niveau van die organen en het DNA en het onderbewustzijn naar het buitenbewustzijn haalt. Dus je brengt het door naar je cellen van je lichaam. En in feite dus ook je telepathische vermogen. Dus je gaat daar als het ware in de ronde tafel contact opnemen met de rest van de mensheid vanuit je telepathie. En kijkt dan wat er een reactie op komt. Dat is wat vroeger benoemd werd als het gebed. Je gaat dan in overleg met God. In feite je gaat overleg met alle andere vormen van bewustzijn die in de schepping meedoen. En dan zeggen van nou, dit is de vrije keuze die ik doe. In mijn eigen leven zie ik dat het kan. In het leven van mijn voorouders zie ik wat het kan. Wat hebben jullie daar nog aan verhalen bij? En op basis daarvan krijg je dus dat die anderen via je telepathie daar ook de collectieve informatie bij geven. Maar het blijft nog steeds aan jou om dat dan te verwerkelijken. En dat is dan ook de basis van die sociale integratie en sociale integriteit. Het is je eigen verantwoording voor je eigen keuze in je eigen leven, rekening houdend met de gevolgen die dat op die vier niveaus van meditatie, dus ook die vier niveaus van bewustzijn, heeft voor anderen. En waarbij je ook weet dat de keuze die je maakt leidt tot een besluit, die leidt tot een overtuiging waar je verder naar leeft, en die leidt tot een niveau van reflexen op basis waarvan je dus je relaties ziet ontwikkelen, waarbij je groepscontacten ziet ontwikkelen, waarbij je je beleving van de aarde en de mensheid ziet vormen. Dus het is echt letterlijk een soort videogame een soort joystick in de videogame, de pijnappelklier als die joystick, waarmee je dan eerst in je binnenwereld kan kijken wat de gevolgen zijn van je vrije keuze en vervolgens in de buitenwereld daarnaar gaat leven. En dat is dan waar je in je zielsontwikkeling ziet dat je pas door het beleven van je vrije keuze die stappen kan gaan doorlopen als schepper in schepping, met daar dus ook weer het niveau van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Om het zo maar te zeggen vanuit de astrologie, de eerste cyclus van 28 jaar, 4 keer 7 jaar, zijn de ontwikkeling van je individualiteit. Als baby, kind, puber en volwassen. Maar daarna krijg je ontwikkeling als schepper in de schepping. Met ook weer een fase als baby. Hè, dat je nog leert om dat te doen. Dat zijn die eerste 28 jaar. Daarna van 7 tot de cyclus daarna. Krijgen dat je dan spelenderwijs gaat leren dat je als schepper leert van je fouten. Zoals je leert lopen door het opstaan na het vallen. Dat je op die manier ook leert dat je een rol hebt in elke relatie die je vormt. Maar ook directe inbreng hebt in de cultuur die je samen ontwikkelt. En op die manier ook weet dat de mensheid zoals die leeft, in wat die doet en wat die misdaden doet, bepaald wordt door je eigen zijn. Dus als er iets wordt misdaan door de mensheid, weet je dat je daar een directe verantwoordelijkheid in bent. Je hebt daar een antwoord op, want jij kan er wat aan doen. En dat komt in het volgende verhaal van cultuurontwikkeling verder aan bod. En dan zou ik hier graag dit verhaal willen afsluiten. Want dan is in feite het hele verhaal van sociale ontwikkeling in beeld gekomen. Het sociale ontwikkeling gaat over je eigen beleving van je eigen uniekheid op basis van je eigen gebruik van vrije keuze en de manier waarop je op basis daarvan relaties aangaat met anderen en daarmee dan een cultuur, de mensheid opbouwt en ontwikkelt. En dat komt dan volgende keer verder aan bod. Dank je.